Vervolgens luisteren we verder naar het woord van God en lezen en luisteren naar Daniël 1.
In het derde jaar des koninkrijks van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, te Jeruzalem en belegerde haar. En de Heere gaf Joachim, de koning van Juda, in zijn hand. En een deel der vaten van het huis Gods, en hij bracht ze in het land van Siniar, in het huis van zijn God. En de vaten bracht hij in het schathuis van zijn God. En de koning zeide tot Aspenas, de overste zijner kamerlingen, dat hij voorbrengen zou enige uit de kinderen Israëls, te weten uit het koninklijk zaad en uit de prinsen. De jongelingen, aan de welke geen gebrek waren, maar schoon van aangezicht en vernuftig in alle wijsheid en ervaren in wetenschap en kloek van verstand en in de welke bekwaamheid waren om te gaan in des konings paleis. En dat men hen onderwees in de boeken en spraak van de Galdeën. En de koning verordende hun wat men ze dag bij dag geven zou van de stukken der spijzen des konings en van de wijn zijns dranks. En dat men hen 3 jaren al zo optoog en dat zij ten einde derzelve zouden staan voor het aangezicht van de koning. Onder dezelve nu waren uit de kinderen van Juda Daniël, Hananja, Misaël en Azaria. En de overste der kamerlingen gaf hun andere namen. En Daniël noemde hen Belshazzar, Hananja, Sadrach en Misaël, Mesach en Azaria, Abednego. Daniël nu nam voor in zijn hart dat hij zich niet zou ontreinigen met de stukken van de spijzen van de koning, noch met de wijn van zijn drank. Daarom verzocht hij van de overste der kamerlingen dat hij zich niet mocht verontreinigen. God gaf Daniël genade en barmhartigheid voor het aangezicht van de overste der kamerlingen. Want de overste der kamerlingen zei tot Daniël: ik vrees mijn heer, de koning, die u lieden spijs en u lieden drank verordend heeft. Want waarom zou hij u lieden aangezicht droeviger zien dan der jongelingen die in gelijkheid met u lieden zijn? Alzo zou gij mijn hoofd bij de koning schuldig maken. Toen ze Daniël tot Melzar, die de overste der kamerlingen gesteld had over Daniël, Hananja, Misael en Azaria, beproef toch uw knechten 10 dagen lang. En men geven ons van het gezaaide te eten en water te drinken. En men zie voor uw aangezicht onze gedaante en de gedaante der jongelingen die de stukken van de spijzen des konings eten. En doe met uw knechten naar wat u zien zult. Toen hoorde hij hen in deze zaak en hij beproefde ze 10 dagen. Ten einde nu de 10 dagen zag men dat hun gedaanten schoner waren en ze vetter waren van vlees dan al de jongelingen die de stukken van de spijzen van de koning aten. Toen geschiedde het dat Melzar de stukken hun de spijzen wegnam met schaders, de wijn hun dranks, en hij gaf hun van het gezaaide. Aan deze 4 jongelingen nu gaf God wetenschap en verstand in alle boeken en wijsheid, maar Daniël gaf hij verstand in allerlei gezichten en dromen. Ten einde nu de dagen waarvan de koning gezegd had dat men hen zou inbrengen, zo bracht de overste der kamerlingen in voor het aangezicht van Nebukadnezar. En de koning sprak met hen. Doch er werd uit hen allen niemand gevonden gelijk Daniël, Hananja, Misaël en Azaria. En ze stonden voor het aangezicht des konings. En in alle zaken van verstandige wijsheid die de koning hen afvroeg, zo vond hij hen 10 maal boven al de tovenaars en de sterrenkijkers die in zijn ganse koninkrijk waren. En Daniël bleef tot het eerste jaar van de koning Kores toe.
Gemeente, we luisteren vanmorgen naar het gedeelte wat zo even is gelezen. En natuurlijk niet op alles. Als u een richtlijn, een rode lijn wil hebben, zo kan ik het beter noemen, door dit hoofdstuk heen, dan zijn dat de woorden die iedere keer terugkeren tot 3 keer toe. Ik lees uit vers 2. De Heere gaf Joachim en de vader van het huis van God. U leest dat ook in vers 9. En God gaf Daniël genade en barmhartigheid. En in vers 17. Dat God gaf wetenschap en verstand uit alle boeken en Daniël verstand in allerlei gezichten en dromen. God geeft. Ja, ik weet niet, gemeente, of dat ik u erg ga teleurstellen vanmorgen, maar de avonturen van Daniël en zijn drie vrienden, dat zou natuurlijk een geweldig spannend boek kunnen worden. En als je een beetje kunt vertellen, dan kun je daar een geweldig spannend verhaal van gaan maken. Dat is in ons hoofdstuk zo, maar het wordt nog wel veel spannender. Maar staat Daniël daarvoor in de Bijbel? Gaat dit boek over Daniël? Gaan wij vanmorgen met elkaar eens zien hoe Daniël een soort voorbeeld, model christen is met zijn vrienden? Gaat het daarover? Wat hebben we eigenlijk voor ons, gemeente, vanmorgen? Ja, een bekend hoofdstuk, een hoofdstuk wat u al eigenlijk al wist voordat het gelezen werd. En dat is mooi dat u dat weet, en jullie ook. Jullie kennen de geschiedenis, er is zo'n versje, hè? Jullie kennen allen wel het verhaal van Daniël. Nou, dat ken je. Maar het is eigenlijk niet de vraag of je het verhaal van Daniël kent. Het is veel mooier. Of je de God van Daniël hebt. Daar gaat het over. We hebben niet een bladzij in de Bijbel over een koninkrijk dat ondertussen trouwens al eeuwenlang weer weg is. Opgaan, zinken en verblinken. Dat is niet zo interessant. Wij hebben een bladzij voor ons uit de geschiedenis van het Koninkrijk der Hemelen. Hier hebt u de actualiteit van het Koninkrijk van God. Het gaat helemaal niet over 7 eeuwen voor Christus. Ja, natuurlijk gaat het daarover, maar daar gaat het niet om. Het gaat erover dat wij zien dat deze God de koning is van het koninkrijk. En dat we zo zicht krijgen op de God van Daniël. Ja, en vandaar, het is een beetje een ongelukkige formulering, maar een stevige handdruk vanuit Daniël 1. Dat komt eigenlijk omdat ik, denk ik, 5 dingen ga noemen. Dan heb je een hand vol. Maar misschien nog veel meer hierom. Als het jullie helpt, dan kun je ook nog een beetje een wat ander thema nemen. Niet zozeer dat je een stevige handdruk krijgt. Maar als ik het samenvat, geen 3 keer D, maar 5 keer G. Nou, dat klinkt een beetje raadselachtig. Ik hoop dat je straks aan het eind van de preek weet, geen 3 keer D, maar 5 keer G. U weet dus ondertussen, gemeente, hoe wij naar dit gedeelte gaan luisteren. En laat ik dus eerst nog een keer benadrukken wat ik terloops even noemde, dat als het gaat over ons staan als christen in de maatschappij, heeft dit boek dan niks te zeggen? Ja, natuurlijk wel. En ik kom daar straks graag op terug. Maar niet zonder reden klinkt er in dit eerste hoofdstuk 3 keer niet wat Daniël deed of wat die vrienden deden, maar waar God mee bezig is. En als we daarop letten dat geschiedenissen in het Oude Testament, dat zijn net vensters waar je voor moet gaan staan. Ja, dan zie je veel, maar je kijkt vooral naar wie God is. Daarvoor komen we toch naar de kerk. En als we dat doen, Dan is het verbazingwekkend wat Daniël 1 ons vertelt over wie is de God van het Koninkrijk der Hemelen, de God van Daniël en zijn vrienden. En dan komen we straks wel vanzelf een keer ergens bij Daniël en die vrienden terecht en bij alles wat er gebeurt. Maar als u vers 2 leest. En de Heere gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand. Nou, even wat geschiedenis. U weet, vlak voordat het dan helemaal over is in het Tweestammenrijk, zijn er ook nog wel een heel aantal jaren geweest waarin Babel eigenlijk al zeggenschap had in het Tweestammenrijk. Ook Jojakim is een stroopop van de koning van Babel. De belangrijkste mensen uit de edelen, hier werden ze prinsen genoemd, die zijn al weggevoerd. En onder hen dus Daniël en zijn vrienden. Maar stelt eigenlijk allemaal niks voor. Maar de Heere geeft die koning over. En Nebukadnezar maar denken dat hij wat te zeggen heeft. Zo'n zinnetje, gemeente. Wie leidt de geschiedenis? De Heere geeft Jojakim de koning over. En dat is één van de grote lijnen. En misschien meteen maar naar vandaag. Ziet u er nog lijn in? Wat er allemaal gebeurt in deze wereld? Amerika. Allerlei conflicten. U kunt Oekraïne Rusland noemen, u kunt Israël Gaza noemen en u kunt nog veel meer noemen. Wat gebeurt er allemaal in onze wereld? Ook in jullie leven zijn dat vragen, denk ik, die ertoe doen. In wat voor wereld groei ik op? Wat vanmorgen tot je gezegd wordt, is je groeit op in een wereld waar er maar één in controle is. Eén de leiding heeft. Nee, en daar zijn alle vragen niet mee weg. Maar als ik alleen met vragen moet leven, is het dan geen zegen dat er één is die door en door betrouwbaar is, die zegt: ik ben de God van de geschiedenis. Daar opent dit boek mee. Ik ben de Heere uw God. De Heere geeft Jojakim over. De God van Daniël is de God die het voor het zeggen heeft. En die hier dan nog in vers 2 ook de naam Heere krijgt, dat is bij die andere versen die ik noemde in vers 7, of in vers 9, God gaf Daniël, en in vers 17, God gaf wetenschap en verstand. Nou moet je daar niet een hele scheiding tussen gaan maken, maar ja, wat mooi is, is nou helemaal mooi, gemeente. Dit boek opent dus met de Godsnaam bij uitstek. Heere met allemaal hoofdletters, die nooit laat varen het werk wat zijn hand begon. Waar niet? In Israël niet? Nee, daar ook niet. Ook in Babel niet. Ja, het is een oordeel. De Heere gaf Jojakim de koning van Babel over. Ik hoef daar niet veel woorden voor u voor te gebruiken. Dit is de God die de zonde niet door de vinger ziet. Dat Daniël en zijn vrienden in Babel dit allemaal mee gaan maken. Wat er in deze wereld allemaal gebeurt. God geeft leiding. Maar God komt in de weg van zijn gerichten over deze wereld. Nee, en die ga ik niet aanwijzen. Maar dit weten we wel. God gaf Jojakim in de hand van de koning van Babel. Omdat hij eigenzinnig en zo koning, zo volk, zo koning, zijn weg gegaan is, kan er een moment komen dat de God die leiding geeft, zegt: en nu geef ik je over in de handen van. Maar het tweede wat in vers 2 staat, dat is werkelijk verbazingwekkend. God geeft Jojakim, de koning van Juda, in de hand van de koning van Babel. En een deel van de voorwerpen van het huis van God, van de vaten, dus wat er in het huis van God is, aan goud en zilver. En als u zegt, nou ja, dan zo ging dat toch, als een koning een beetje zeggenschap wilde hebben, dan nam die ook wat mee uit de tempel van een volk wat die overwonnen had. Ja, dat is zo. Maar weet u wat er ondertussen gebeurt? God geeft de vaten van het huis van God, de voorwerpen mee. En waar komen die te staan? In de tempel van Bel, de hoofdgod van Babel. En wat brengt Nebukadnezar daarmee tot uitdrukking? De God van Babel is sterker dan de God van Israël. Kijk maar, daar staan ze. Geroofd van de God van Israël. En weet u, als ik het zo zeg, dan kun je nog zeggen, dan kun je zeggen, oh wat een akelige mensen zijn dat ook. Ze kunnen niet eens met hun vingers afblijven van de schatten van de tempel. Wat een goddeloze mensen zijn het ook. Maar God geeft die vaten, net zoals hij Jojakim geeft. En daar zit de kant van het oordeel in, dat heb ik u genoemd. Maar daar zit ook iets in waar je nooit over uitgedacht raakt. Ook daarover niet. God verlaagt zichzelf in dit oordeel. Ja, hij verheerlijkt zichzelf helemaal mee eens. Maar dat hij die vaten prijs geeft, is oordeel richting zijn volk. Maar daarmee ontledigt hij zichzelf. Hier ziet u iets, gemeente. Dat God zelf in dit oordeel niet erbuiten blijft staan, maar in dat oordeel als het ware afdaalt. U weet trouwens hoe dat werkte. Misschien is het voor jullie ook makkelijk. De ark die buit gemaakt werd, waar ging die naartoe? Naar de tempel van de god Dagon. Waarom? Om te laten zien dat de God van de Filistijnen sterker is dan de God van de Israëlieten. Ja, en dan weten we het. Dagon die ligt met zijn gezicht op de drempel. Omdat God laat zien dat hij sterker is. Uiteindelijk zal ook in Babel blijken wie de sterkste is. En dat er maar Eén is die regeert. En misschien toch eventjes alvast, hè. U hebt hier dat laatste vers. En Daniel bleef tot het eerste jaar van de koning Kores toe. Het lijkt een simpele mededeling en dat is het ook. Maar dat betekent, Nebukadnezar vertrekt. Babel gaat ten onder. Een nieuw koninkrijk komt er weer, Perzië. Maar Daniël is er nog steeds. Omdat de God van Daniël de geschiedenis leidt. In het oordeel aan zijn genade denkt, na 70 jaar. Maar zichzelf in dat oordeel geeft. Zoals hij de vaten meegeeft. En moet ik er meer woorden bij gaan zeggen, gemeente? Is het niet verbazingwekkend dat u zo in aan het begin van het boek Daniël, als het gaat over wie de God van Daniël is en de God van het Koninkrijk der Hemelen is, dat u hier al iets ziet dat God zichzelf geeft, prijsgeeft, in het oordeel. Moet ik zijn naam noemen? Die God overgegeven heeft. Niet maar voor een deel, maar geheel en algaf. Om een volk uit de ballingschap te halen. Om zo in de weg van zijn sterven aan het vloekhout. Op Golgotha. Daar lijkt alles te zeggen. De goden van deze wereld zijn veel machtiger dan de God van Israël. Als u de Christus bent, kom af van het kruis. Verlos uzelf en ons. Wij kijken tegen de buitenkant aan, gemeente. Maar de Heere openbaart wie hij is. En dat hij deze God is die genoeg heeft en genoegdoening geeft. Er is meer over wat God geeft. Maar misschien is het goed dat we juist eerst even dan met elkaar ook wat beter kijken. Even nog een paar dingen zien. Hoe Daniël en zijn vrienden het maken. Omdat juist in verband met hen die andere twee woorden staan. God gaf Daniël genade en barmhartigheid in vers 9. En in vers 17 God gaf wetenschap en verstand. En in allerlei gezichten en dromen aan de vrienden en aan Daniël. En dan kom ik gelijk bij een andere gedachte. Het eerste is dus, Daniël 1 openbaart wie God is. En dat heeft te maken met die 5 keer G. Maar nou even richting die 3 keer D. Is Daniël 1 nu echt bedoeld als, doe zoals Daniël deed? Dat bedoel ik dus met 3 keer D. Doe zoals Daniël deed. Is een geschiedenis als deze een beschrijving in de Bijbel ook iets wat voorgeschreven wordt? U moet zo, jij moet zo doen, zoals Daniël deed. Ik denk het niet, gemeente. En ik denk het niet. De tekst zelf laat zien dat het zo simpel niet is. En niet kan ook. En dat dat juist voor geestelijke verwarring kan zorgen. En daarom willen we graag ook daar met elkaar naar luisteren. Wat gebeurt er? En je gelooft je oren bijna niet. Hoe vertrouwd dat ook is, hè? Toch als je erover nadenkt, denk je, Daniël, man. En dat geldt voor die vrienden ook, maar die ga ik niet iedere keer noemen. Maar Daniël, wat verdraagt hij allemaal? Als hij daar komt dus, hij wordt gerekend onder de koning bij de hovelingen, hè, de kamerlingen, de hovelingen. Nou, om te beginnen krijgen ze dus ook les in alles wat vanuit Babel getrakteerd wordt. En wat zegt Daniël? Steekt hij zijn vinger op in de zaal en zegt, meneer, dit ga ik niet leren. Waarom niet? Oh ja, maar dit is in strijd met wat ik in Israël geleerd heb, dus dat doe ik echt niet. Ik ga die onzin echt niet leren over de sterrenhemel en dat ik dan in een bepaald hoekje moet kijken, dat ik dan misschien bepaalde voorspellingen kan doen, doe ik echt niet. Nee. Deze jonge mannen in de schoonheidscultuur van Babel, daar ga je, hè? De knappe jongens, die worden eruit gehaald. Knap uiterlijk, knap ook wat gaven betreft. Zie je dat de God en de goden van Babel onnoemelijk wreed zijn? De God van de schoonheid. De God van de gaven. En ze heersen in deze wereld en in onze cultuur. Als je er niet uitziet, dan lig je eruit. Niet bij God. Dit is juist zo'n contrast met wie de God van Daniël is. Maar ondertussen Daniël en zijn vrienden, oh, doen ze het zo. Ze horen alles aan, ze zeggen niks, maar ze leren ook niks. Nee, het blijkt dat zij hun best doen. En het blijkt zelfs zo dat ze de beste leerlingen zijn aan de school van Babel. Houdt u dat even vast? Dus daar geen nee. Vervolgens hebben ze ook andere namen gekregen. En zegt Daniël dan, dat kunt u niet doen. Ik heet naar mijn God Daniël, Eel. En u mag mij niet naar uw eigen God gaan noemen, Bel. César, dat wil ik niet. Kan ik niet. U brengt mij in gewetensnood. Nee. Opnieuw. Daniël in Babel doet wat van hem gevraagd wordt. Luistert naar de naam Belsazar en zegt dan niet, als gevraagd wordt, hey Belsazar, weet jij dat? En hij kijkt voor zich en hij doet net van, maar ik ben helemaal Belsazar niet. Ik heet Daniël en ik luister alleen naar die naam. Nee, dat doet hij ook niet. Er is één punt en daar wil ik u mee naartoe nemen. Omdat ik denk dat dat voor ons van belang is als het gaat over als christen leven in deze samenleving. En dat is dat punt van het eten. Want Daniël in Babel, hij leert alle lesstof, hij luistert naar de naam, maar hij gaat niet alles eten. Dus in vers 10, of eigenlijk al eerder komt dat ter sprake natuurlijk, hè, als het gaat over dat eten, vers 5, de koning verorderde hun dat wat mensen dag bij dag zou geven van de stukken van wat de koning eet en wat hij drinkt. En dan komen ze dus op proef en dan na 3 jaar moeten ze een beetje er goed uitzien, nog beter uitzien. Maar vers 8, Daniël nam zich voor in zijn hart. Houdt u dat even vast. Dat hij zich niet zou verontreinigen met de spijzen van de koning, niet wat hij dronk. En daarom doet hij dus dat verzoek, dat hij zich niet hoeft te verontreinigen. En dan geeft God Daniël genade bij dat hoofd van de hovelingen. En het hart van die hoveling is dan genegen om zo'n proef van 10 dagen te doen. Dat geeft God. God geeft genade. Wanneer geeft God genade? Op dit moment dat Daniël nee zegt. Tegen iets wat hem verontreinigt. En weet u, nu wordt het gevaarlijk. Ja, voor mij. En zo ook voor u. Ik zeg dat maar gewoon eerlijk, gemeente. Het is zo makkelijk om uit Daniël 1 te nemen. Oh ja, Daniël, wel in de wereld, niet van de wereld. Waarom niet van de wereld? Wat hem verontreinigde, dat wilde hij niet. En wat zou ik dan moeten gaan doen? Oh, makkelijk allerlei vormen van verontreinigingen op gaan noemen. Verontreinig je niet hiermee, verontreinig je niet daarmee. Doe dit niet, doe dat. Is dat het wat de Heere hier in deze geschiedenis openbaart? Volgens mij loop je daarmee vast. En dan krijg je ook problemen, laat ik dat als voorbeeld noemen, van die rioolontstopper. Stond dat deze week in de krant, ik geloof het wel. Die op zondag af en toe moest werken. En mensen waren daar ook wel blij mee dat hij dat deed. Maar anderen veroordeelden hem. En wordt er niet heel veel geoordeeld en veroordeeld onder christenen? U doet er niet aan mee, dat geloof ik graag. Maar het heeft er ook mee te maken dat wij soms stelligheden verkondigen die je zo niet kunt formuleren. Doe zoals Daniël deed. Weet u, laat ik dat benoemen. Als Daniël hier dat eten weigert, is dat voor hem een duidelijke grens. Lesstof, oké. Naam, prima. Hier trek ik een streep. En ik geloof niks van die verklaringen, gemeente, dat dit heeft te maken met kasjeroet eten, met kosher eten, volgens Daniël 12. En waarom geloof ik dat niet? Omdat in Daniël 10, Daniël blijkt dat hij gewoon eet en drinkt, alleen zich als hij vast, Daniël 10 vers 3, onthoudt hij zich van lekker eten, vlees en wijn. Ja, nou kun je natuurlijk de kant op gaan en zeggen, ja Daniël, als die een oude man is, dan heb je dat vaker, hè? Dan gaat het een beetje verwateren. Jongeren zijn nog fanatiek en als je ouder wordt, dan word je een beetje wat gematigder. Gemeente, zullen we het zomaar niet doen. Het hoeft ook helemaal niet. Is het dan omdat dat voedsel aan de goden van Babel geofferd is, zoals anderen zeggen? Ja, dat is ook nog maar zeer de vraag. En wat ik ermee wil zeggen is eigenlijk dit. Wij zoeken dan allerlei logische verklaringen, soms ook een beetje theologische verklaringen om te zeggen, kijk, nu begrijpen waarom Daniël nee zei. God gaf genade. Daniël nam zich voor in zijn hart. Weet u, in Babel, niet van Babel. En ik kan dit niet anders lezen dan dat Daniël, geleid door de geest, en zeker luisterend naar Gods wet. Daarom hebben we in deze dienst ook veel gezongen over de wet, over de woorden, over de wegen van de Heere. Alleen als je daarin geoefend bent, Als je zo je laat leiden door de geest, dat er een bepaalde fijngevoeligheid komt om te zeggen, en nu is het nee. En waarom? Twee redenen. Je wil onafhankelijk van mensen blijven. De koning van Babel moet straks niet, als hij Daniël en die vrienden voor zich krijgt, kunnen zeggen, dit is dankzij mijn opvoedingsprogramma. Moet je kijken hoe ze eruit zien. Dat zal hij zeggen. Op basis van water en groente. Droog brood. Omdat Daniël en zijn vrienden zich volkomen afhankelijk wilden weten van de God die ze dienden. Zij waren ervan overtuigd. Beter minder met God dan meer zonder God. En als u zegt, maar als dat nou gaat over toepassingen. Ja, ik wil er graag één noemen, maar dat is natuurlijk in zekere zin eindeloos. Ik noemde net even die rioolonderstopper. Wie het zonde is, die is het zonde. Zo zegt Paulus het. Nee, en dat betekent niet dat je eindeloos kunt zeggen van, oh ja, betekent dat, is dat niet een beetje heel erg modern? De een vindt het zonde, de ander niet. Daar gaat het niet om, gemeente. We hoeven niet te luisteren voor een ander, voor onszelf. In de wereld, niet van de wereld. Als je bij dat eerste zegt, ja, in de wereld. Maar je leeft daar, zonder dat je duidelijk de grens hebt waarin je je niet meer afhankelijk weet van God. En daardoor afhankelijk wordt van mensen. En daardoor wellicht jezelf ook gaat verontreinigen. Ja, wat moet ik noemen? Je kunt eindeloos veel voorbeelden noemen. Ik kan beter vragen aan uzelf. Als u denkt aan bijvoorbeeld, ik kan een voorbeeld geven uit de bouwwereld, waar je ook personeelsuitjes hebt. En de een zegt, ik ga niet mee, want er gebeurt van alles tijdens zo'n feestje, of zo'n uitje, wat ik niet wil. Ik ben niet van de wereld. Maar ben je er wel in? Een ander, die zal zeggen, ja, maar ik vind dat ik uit solidariteit mee moet. En dus, ja, ik heb het er wel een beetje moeilijk mee, maar ik ga wel. Je bent in de wereld. Maar ben je eigenlijk ook niet van de wereld? Nee, en dan ga ik niet een grens voor u trekken. Maar om een concreet voorbeeld te geven, als u mee zou gaan en u weet, ik zeg maar wat, dat 's avonds na 10 uur het te gezellig wordt, wat gezelligheid. Dat u zegt tegen uw chef, tegen uw baas, ik ga mee, maar ik ga om 10 uur naar mijn kamer. En als die chef vraagt waarom, moet u ook niet zeggen, ja, dan ben ik zo moe. Dat is natuurlijk een flauwe smoes. Dan eerlijk zeggen, ik wil graag mijn bijdrage leveren aan het bedrijf en ook aan de collegialiteit. Ik zeg niet op alle punten nee, maar er is voor mij een grens. Dan merk ik dat ik afhankelijk word van al die collega's, van hun goedkeuring. en mijn onafhankelijkheid kwijtraak. En het ergste is, ik wil mijn God niet bedroeven. Doe zoals Daniel deed. Zou het anders gezegd kunnen worden? Leef bij de God van Daniel. Vraag hem om inzicht en wijsheid. Als u in de wereld bent, en sommigen van ons zijn meer in de wereld dan anderen. Dominees hebben makkelijk praten. Niet dat ze wereldvreemd zijn, maar die zijn niet echt in de wereld. Dan moet je in de bouwketen, dan moet je in een omgeving zijn waar alles anti-God is. Dat is echt in de wereld. Daar weten wij helemaal niks van. Ja, van horen zeggen en zo'n beetje. Maar daarom hebt u juist de leiding van de Geest nodig. En God gaf genade. U hoeft niet bang te zijn op het moment dat u uit liefde tot de Heere nee zegt. Dat dat verkeerd uit zou werken. God geeft genade en barmhartigheid. Op dat moment dat Daniel nee zegt. Ik keer terug. Geen drie keer D. Je kunt Daniel niet gebruiken om te zeggen, zo moeten wij ook doen. En natuurlijk kunt u zeggen, maar dat is op de klank af. Ja, maar wij mogen ons toch niet verontreinigen met de dingen van deze wereld. Nee, dat is waar. Daar heb ik ook geen bezwaar tegen. Maar laat wel duidelijk zijn. Dat ook als het gaat over waar Daniel die grens trekt, er misschien wel een van ons in Babel geweest was, die had zijn vinger opgestoken in het klaslokaal en gezegd, dit ga ik niet leren. Of een ander misschien zijn vinger opgestoken had en gezegd, naar deze naam ga ik niet luisteren. En Daniel en zijn vrienden doen het wel. Moeten wij nu vanmorgen tegen Daniel en zijn vrienden bijvoorbeeld ook gaan zeggen, ik vind jullie een stelletje slappelingen. Als je nou echt een man bent van het woord, had je gewoon meteen nee moeten zeggen. Ja, gemeente, dat klinkt wel heel vroom. Niet van de wereld. Maar je bent er wel ingeplaatst. En dat krijg je niet met een schaartje geknipt. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, dat die mij op mijn paan ten leidsman wil strekken. Daarom dagelijks bidden om inzicht en fijngevoeligheid. En laten wij als opvoeders, want Daniel wordt opgevoed, hè. En u weet wel, er wordt gezegd dat christelijk geloof en zo, dat is indoctrinatie. Dat is natuurlijk onzin. Alles wat je je kinderen meegeeft, kan indoctrinatie zijn. Dat hangt er maar vanaf hoe je dat doet. En vooral dat hoe. Wilt u onze jongeren bewaren voor makkelijke one-liners en dingen zeggen die u misschien zelf persoonlijk van harte meent. Maar voordat je Daniel en zijn vrienden bijvoorbeeld hard valt over dat wel die lessen volgen, over dat wel luisteren naar die naam, als je onze jongeren terecht wil wijzen uit liefde tot de koning, om ze te winnen voor de koning, neemt u ze dan mee. En maak duidelijk wat de grens is. En hoe daar onder christenen ook over gedacht wordt. Maar met makkelijke zinnen strooien, klinkt allemaal heel stoer. Maar dan wordt indoctrinatie waar. Als jongeren ook op geen enkele manier, en ik spits het op jullie toe, maar ik kan het net zo goed naar de dertigers of veertigers of weet ik het wat zeggen. Laat het onder christenen niet zo toegaan. En ik weet dat er is een ander front. En ik hoor mijzelf deze dingen zeggen vanuit Daniël 1. Laat niemand dit misbruiken. Om te zeggen, oké, dank voor dit gedeelte van de preek. Want nu kan ik tenminste mijn gang gaan. Denk aan de grens, is wat ik u zeg. Het mooie is dat als het gaat over wat God geeft en wat Daniël dus aan gehoorzaamheid laat zien, en God geeft gehoorzaamheid. Daniël nam zich voor in zijn hart. Hoe komt Daniël daarbij? Waarom nam Daniël voor in zijn hart? Om zich niet te verontreinigen met dit eten. Waarom trok hij daar een grens? Gemeente, dat is het heerlijke geheim van Daniëls leven. En daar gaat het over, de God van Daniël en zijn geheim. Daniëls nee kwam voort uit een ja. En misschien moet ik die zin niet te veel woorden meer geven. Nee zeggen bij de grens. Waarom zijn er zoveel mensen die misschien heel makkelijk nee, allemaal nee. Bent u misschien ook nog ergens voor? Is het nee, komt dat voort uit een ja tegen de koning? U kiest mijn hart eeuwig tot zijn koning. Ja, zeg het erbij. Genade. Alleen genade. Maar wel zo. Wat baat het een mens als hij overal tegen is geweest. En denkt zich zo te bewaren van de wereld. En er is nooit een hartelijk ja geweest. Daniël nam zich niet voor in zijn hoofd. Daniël nam zich niet voor omdat hij dat nu eenmaal zo gehoord had dat het zo moest. Maar Daniël nam zich voor in zijn hart. En dat is ook heel mooi, gemeente, dan word je niet lomp. Vergeef me even deze uitdrukking, maar ik bedoel met lomp. Dat hij tegen dat hoofd van de hovelingen zegt. Ja, nou moet je eens goed luisteren en dan komt er een heel verhaal en dat is stevig. Maar Daniël is oprecht als een duif. Maar ook listig, bedachtzaam als een slang naar het woord van Jezus. Om die kamerling, dat hoofd, daar heeft hij begrip voor. En dan vraagt hij een proeftijd. Het zijn van die kleine dingen, gemeente, die geestelijke wijsheid verraden. De God van Daniël. En als Daniël 1 voor ons openligt, God geeft. Dan is de vraag die vanuit Daniël 1 tot ons komt, voor al de vraag. Wie is je koning? In welk koninkrijk leef je? Er is een eeuwig koninkrijk. En de God van Daniël, die genade geeft, die wijsheid wil geven, die inzicht wil geven, die zo zichzelf zelfs geeft, is nog steeds de koning van dit koninkrijk. Er zijn andere koninkrijken. Andere koningen. Ik noemde al. Zijn hier gevangenen. van koningsschoonheid, een hekel aan jezelf, omdat je er niet uitziet als je vriendinnen. Wat een vrede koning. Is er hier iemand die de koning van het verstand? Ja, ik ben maar een eenvoudig mens. En daarom, ja wat en daarom? Daarom tel ik ook niet zo mee en doe ik ook niet zo mee. Er is een God die zonder aanzien van de persoon in Christus zo genadig is dat hij juist ziet op wat niet meetelt. Wat de wereld veracht. Wat in de ogen van de wereld belachelijk is. En deze koning komt in Daniël 1 tot ons. Een handdruk. Geef de Heere de hand. En kom tot zijn heiligdom. Om zo als christen te leren leven. Te beoefenen in Babel. Een leven als onderdaan van onze grote koning. Geen drie keer dee. Doe zoals Daniël deed. En dan kun je Daniël 1 weer dicht doen. Maar 5 keer G. God geeft genade, gehoorzaamheid. God geeft genoeg. God geeft zichzelf. En zo wil hij tot onderdanen maken van de koning van het kruis, in wie hij zich als de koning geopenbaard heeft. En wie hem heeft, heeft genoeg. In de wereld, niet van de wereld. Zo door de wereld heen, richting de troonzaal van de koning van alle koningen, waar Daniël en zijn vrienden al eeuwenlang zingen. En waar allen zingen die zo hun weg in Babel gezocht hebben, onder de koning van Daniël, uit de volheid van hun gemoed. Amen.